Goedemorgen, broeders en zusters, gasten in ons midden. Van harte welkom in deze eredienst. Ook de luisteraars die deze dienst later via internet beluisteren. Onze voorganger vanochtend is broeder Van der Laan. We hebben nog een aantal mededelingen voor u. Morgenavond is er een gebedskring bij zuster Huizinga thuis op de Wassenaarse straat nummer 9. En deze kring duurt van 7 tot 8 uur. Op 24 september begint dominee Maliepaard een bijbelstudie over de feesttijden des Heren. Op de boekentafel ligt een map ter inzage. En het belooft een bijzonder interessante bijbelstudie te worden. Dus als je belangstelling heeft, geef dan op bij een van de ambtsdragers of via internet met ons contactformulier. We wensen u een gezegende dienst toe en ons keuzelied vanochtend is uit de Evangelische Liedbundel 189a.
Thank you. Voor wij ons intochtslied gaan zingen, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Het is goed om weer terug te zijn hier. Na een bewogen tijd van het overlijden van mijn vrouw, wat best wel een heftige tijd was, voelde ik mij gesteund door jullie gebeden, wat mij bemiddeld is door broeder Howard. Voelde ik mij gesteund en mijn vrouw overigens ook, door de kaarten, de brieven die jullie geschreven hebben. Ik wil jullie daar heel, heel, heel hartelijk voor bedanken. En het is goed om terug te zijn. De goede God heeft me begeleid door die periode heen en nu steeds nog, gelukkig nog steeds. En ik voel mij als op handen gedragen door hem. En ik vind het weer een heel voorrecht om hier te mogen zijn, om bij u vanmorgen weer in de dienst voor te gaan. Psalm 122, een vreugdepsalm die oproept om naar het huis van de Heer te gaan. Laten we het zingen met z'n allen, uit volle borsten en uit ons hart.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade en vrede zij u in ons, van God onze Vader en van Heere Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Niet om te oordelen, zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden. Wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden uit de ellende als we worden aangeklaagd. Wij belijden voor u, almachtige God en hemelse majesteit, dat wij hebben gezondigd, in gedachte, woord en daad, in het kwade dat wij hebben gedaan, en in het goede dat we hebben nagelaten. Ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden. En laat ons betrokken zijn op u. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Vernieuw daartoe ons leven. Door Christus onze Heer. Amen. Lieve mensen, God weet al lang wat je hem wilt vertellen, maar hij wil het van je horen. En als je het hem dan verteld hebt, dan lucht dat zo op, dat geeft een goed gevoel. Dan voel je blijdschap en vreugde bij je opkomen. Dan wil je wel God omhelzen zoals hij je geliefde omhelst. Met die gemoedstoestand van je hart komt God je tegemoet. En hij vergeeft je je zonde, want zo zegt hij door de dichter van Psalm 103, de versen 8 tot 13. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Dat zijn nog eens machtige woorden, troostrijke woorden. En daarom zeg ik met Psalm 103, versen 1 tot 5. Loof de Heere, mijn ziel, in al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die u verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en met barmhartigheid. En die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Amen. Gezang 255. Opnieuw willen we ons een trouw aan God te beloven. Laten wij God loven en prijzen en zijn liefde beantwoorden met de volgende woorden. Met uw woord in ons hart, in onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naasten, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht, van de minsten der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat wij onze ouders zullen eerbiedigen. Dat wij het leven hoog houden. Dat wij elkaar trouw zullen zijn. Dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen. Heer onze God, gezegend zijt gij. Amen. Psalm 68, vers 12. Zullen we God vragen of wij vanmorgen met zijn geest in ons midden wil zijn? Heilig, 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 gij alleen zijt heilig, grote God. Gij alleen, allerhoogste Heer, Jezus Christus met de Heilige Geest. En de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof toe en alle eer. Wij loven u, wij zegenen u, wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij prijzen u, o God, onze Vader. Glorie voor u, maker van alle goede dingen. Wij prijzen u, Jezus Christus. Glorie voor u, bron van elke zegening. Wij prijzen u, Heilige Geest, voor. Glorie voor u, die ons het leven geeft. Wij verheffen onze stem om samen met allen die hier aanwezig zijn door u te worden aangeraakt. Door u te worden verlicht. Met uw Heilige Geest te worden bezield. En u geheel met ons lichaam en geest de lofzang toe te zingen. Heilig, heilig, heilig zijt gij God. Vuur ons aan, verwarm ons hart, opdat wij gemeenschap hebben met uw scheppende geest. Dat wij de woorden die u ons te zeggen heeft, zult verstaan. Wees welkom, Heilige Geest. Wees welkom. Amen. Ik zie één kind. Ik zie, waar is die andere gebleven? Oh, die zit al aan de tafel. Hoe heet die?
Tommy.
Tommy, ik heb een leuk verhaal voor je. Kom er even bij zitten. Nee? Nou, dat hoeft niet. Ik vertel het zo wel. Kun je het ook wel horen. Het gaat over een herder die in het veld was. En op een gegeven moment in de namiddag kijkt hij naar de stand van de zon. En dan kijkt hij zo eens. Het wordt tijd dat ik weer naar huis ga, denkt hij. En hij roept zijn schaapjes bij elkaar en zegt, kom, we gaan naar huis. We gaan naar de schaapskooi. Want de nacht gaat vallen en dan zijn jullie beter in de schaapskooi thuis dan hier in het open veld. En hij gaat ze voor en hij gaat naar de schaapskooi. En onderweg kijkt hij eens even zo links en rechts van, heb ik ze allemaal? En ja, ik denk dat ik ze allemaal heb. En dan komt hij bij de schaapskooi, komt hij aan en dan gaat hij ze tellen. En dan noemt hij ze allemaal op, de bitpootje en vlugstaartje en grijskopje en zo gaat het maar door. En hij telt ze en hij moet er ongeveer 100 hebben. En dan denkt hij bij zichzelf, hey, ik heb er eentje over het hoofd gezien, niet geteld, maar ik mis er eentje. En hij gaat weer opnieuw tellen. En hij kijkt en hij kijkt en hij kijkt. En dan opeens ziet hij het, ik mis Vlekje. Vlekje mis ik, waar is Vlekje? En dan kijkt hij naar de moederschaap en dan loopt hij naar die moederschaap toe van waar is jouw lammetje? En dan hoor je een zacht meh van de schaap, alsof hij wil zeggen, ja, ik mis haar ook. De herder die kijkt naar de zon en die denkt van nou, duurt niet lang meer, dan valt de avond in. En het was al zo'n vermoeide dag en dan moet ik weer terug het schaapje zoeken. Hij doet het, hij gaat terug, hij gaat het schaapje zoeken. En hij moet oppassen, want tegen de avonden komen ook de wilde beesten, de roofdieren dus. Hij moet oppassen, niet te hard roepen, want het kleine lammetje dat moet wel een geluid afgeven, want anders ziet hij het niet. Of anders hoort hij het niet. En dan opeens, dan hoort hij een zacht geluid. Ik heb de kinderbijbel maar even meegenomen. Hij hoort een zacht blaad en mekkeren van een klein lammetje. Kijk, is in de afgrond gevallen. Ik kan er niet meer uitkomen. Het is te klein. Het is te klein om die sprong te maken. En de herder die moet het zelf pakken. En hij is blij dat hij het kleine lammetje weer vindt. En hij neemt het op zijn armen en neemt het mee naar de schaapskooi. Blij en gelukkig. En als hij bij de schaapskooi komt, dan komt moeder schaap, die komt er al aanrennen. En die ontfermt zich dan ook over het kleine lammetje. Nou, jongens, dat kleine lammetje, daar ben jij in de ogen van de Heer Jezus. Als er iets met jou is in je leven, hij is je altijd daarbij, sowieso. Maar als er iets met je is, je mankeert, ziek bent of het gaat niet goed op school, of je wordt geplaagd of gepest of zoiets, dan is hij er. Dan is Jezus er en dan gaat hij naar je toe. En dan slaat hij de arm om je schouder heen en dan pakt hij je vast en dan zegt hij van kom maar bij mij. Jij bent mijn kleine schaapje. En dat wil hij ook voor de volwassenen zijn. Dat zei op een wat volwassene manier. Maar in feite is dat wel zo. De goede herder. Ik kan ervan getuigen. Ik heb het laatste half jaar de goede herder vaak om me heen gehad. En dat voelde heel goed. Ja. Ik neem aan dat hij blijft kleuren daar. Ja. Goed, waar gaat het vanmorgen over? Wel, jullie hebben het al gehoord over de goede herder. In de wereld van vandaag werpen zich de leiders een iets wat terughoudender op dan voorheen. De wereldwijde economische crisis heeft het gewone volk, en met alle eerbied zeg ik dat even gewoon tussen aanhalingstekens, wakker geschud. De grote leiders met hun vette salarissen en bonussen laten het gewone volk lijden, zo is gebleken. En je kunt je afvragen of de leiders in de wereld nog wel oog hebben voor hen die ze moeten leiden. In veel gevallen lijkt het erop dat ze maar één doel voor ogen hebben. En dat is hun zakken vullen. De goeden overigens niet te nagesproken. En die zijn er ook. Kun je je leiders nog vertrouwen in onze wereld? Toen Nehemia het volk uit Babel terugbracht en het land weer opbouwde, hechtte hij er veel waarde aan als leider. Nehemia was een prins. Het volk te wijzen op de echte leider, God. David als schaapherder en koning van het volk Israël gaf op niet mis te verstaande wijze te kennen wie zijn herder was. De Heer is mijn herder, zo sprak hij in Psalm 23. En de apostel Johannes schrijft in zijn evangelie het wereldberoemde verhaal van de goede herder. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En als je het over goede herders hebt, zullen er ook wel slechte herders zijn. In Ezekiel 34 wordt het breed uitgemeten wat slechte herders zijn. Maar ook in Samuel, koningen, Jesaja, Jeremia, Hosea, Amos en Zacharia wordt over het wangedrag van herders gesproken, die wanprestaties leveren. In het verhaal van de goede herder komen we zo'n situatie tegen. Dat verhaal begint toen Jezus de blindgeborene had genezen en deze door de kerkelijke autoriteiten, zeg maar de fariseeën en schriftgeleerden, de kerk werd uitgeknikkerd. En waarom? Omdat de antwoording die hij gaf omtrent zijn genezing hen niet aanstond. Een waarschuwing aan de omstanders die zich ook bij Jezus zouden willen aansluiten. Dat doen wij met afvalligen. Toen Jezus dat hoorde, zocht hij de ex-blinde op en sprak met hem. En in dat gesprek kwam de blinde tot geloof in Jezus Christus. Uit de laatste versen van dat hoofdstuk blijkt dat Jezus het absoluut niet eens is met de handelwijze van de fariseeën en schriftgeleerden. En vindt hun optreden laakbaar. Je hebt herders, je hebt leiders die het niet zo nauw nemen met hun verantwoordelijkheid. Omdat zij denken de kudde uit te kunnen buiten waardoor de kudde leidt. Jezus is de goede herder. Die oog heeft voor zijn schapen. Hij wil ook jouw herder zijn. Ik heb vanmorgen twee lezingen uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament. Het staat er iets anders. Ik heb het iets wat gewijzigd. De eerste lezing is Psalm 23. En de tweede lezing is Ezekiel 34 vers 1 tot 6. En de derde lezing is Johannes 10 vers 11 tot 21. Eerst Psalm 23. U moet weten, Psalm 23, dat is een uit mijn hart gegrepen psalm. En waarom? Ten eerste is zijn de eerste twee versen. Dat is de dooptekst van mijn vrouw. En deze psalm is heel vaak uitgesproken geworden ten tijde van de ziekte. En was ook onderdeel van de tekst tijdens haar begrafenis. Dus het is voor mij een heel bewogen psalm. Maar o, zo'n mooie psalm als je hem goed leest. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen. Om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van hen die mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Dan Ezechiël 34, de versen 1 tot 6. Ezechiël 34, vers 1 tot 6. Heeft u het? De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer. Wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren. En jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet opgezocht. Jullie hebben de dieren hard en breed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. En dan Johannes 10, vanaf vers 11 tot 21. Johannes 10, vers 11 tot 21. Daar zegt Jezus, ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt mij het, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om die woorden. En velen van hen zeiden, hij is bezeten, hij is waanzinnig. waarom luistert gij nog naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden voor een bezetene. Een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen? Laten we het aangegeven lied zingen. Psalm 23. Zingen we na uitleg en verkondiging, gezang 14.
Gezang 14.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, het is niet gebruikelijk wat ik nu vraag, maar u mag het voor de ene keer doen. Meestal moet je de ogen even open laten tijdens de preek en niet in slaap vallen. Maar wilt u allemaal uw ogen eens dicht doen? En wilt u dan even denken aan de mooiste, de prachtigste schaapskudde die u ooit gezien heeft? En doe uw ogen eens dicht. En wat ziet u dan? Wie zou zijn droom, zijn gezicht met mij willen delen? Wat zag u? Wie zou dat hardop durven zeggen, willen zeggen? Ja, u mevrouw.
Rust, heel veel rust.
Heel veel rust. Ja, dat is waar. Wie nog meer? Heel veel rust. Weet u hoe ik het zie? Ik weet niet of mijn stem in de goede toonhoogte komt, maar wat ik nu ga zingen klinkt u heel bekend. Op de grote stille heide dwaalt een herder eenzaam rond, wijl de witgewolde kudde trouw bewaard wordt door de hond. Zo heb ik het vroeger geleerd op school. En daar straalt er inderdaad ook wel een stuk rust uit. Zonder meer, ben ik helemaal met u eens. De herder kan zich bezighouden met breien, één rechts en één afrechts. En dat is ongeveer het beeld dat wij van een herder hebben. Nostalgisch en met de nodige romantiek omgeven. De tijd waarin de aartsvaders Isaac, Abraham en Jacob en ook David leefden, laat een heel ander beeld van de herder zien. Het was een hart, een bikkelhard bestaan, helemaal niet romantisch. De gehele dag moest de herder onder de brandende zon onophoudelijk op zijn hoede zijn. In bergachtige gebieden kon overal het gevaar loeren. Wild kon zich goed schuilhouden en op een onbewaakt ogenblik stond je dan oog in oog met een roofdier. Maar ook ongemerkt kon een roofdier een dier van de kudde roven, stelen. Ik denk dat in dat beeld veel eerder de bijvoeglijke naamwoorden dappere en moedige bij de herder past. De echte herder is zo betrokken met zijn dieren dat hij zelfs zijn leven op het spel zet om het dier te beschermen. Hij slaat niet op de vlucht, maar hij verdedigt het, dat in tegenstelling tot de huurling aan wie de schapen niet toebehoren. En bij donker, dan was er al helemaal geen zicht meer op te houden en daarom gingen de herders voor het vallen van het donker terug naar de schaapskooi. De herder die gaat dan op twee stenen staan, dan staat hij wat hoger in de deuropening en laat dan de schapen één voor één onder zich door naar binnen lopen. En op die manier ziet hij elk schaap en geeft het daarbij de nodige aandacht. Markeert er iets aan het schaap, dan merkt hij dat gelijk en kan het dier verzorgen. En in zo'n schaapskooi, daar verblijven vaak nog meerdere kudden van verschillende herders. En als de schapen in de kooi zijn, dan gaat de herder meestal naar huis en vertrouwt hij zijn schapen de kudde aan de deurwachter toe. Meestal een herder die bij toerbeurt de wacht houdt in de nauwe opening, zodat er geen schaap in en uit kan, maar ook geen roofdier naar binnen kan sluipen. En als dan de volgende morgen de echte herder weer komt om zijn schapen te halen, dan is de deurwachter degene die voor hem open doet en niemand anders. En de herder die roept zijn schapen bij naam. Hij kent ze. Voor een leek is dat een onmogelijk kawaii. Voor de herder die dagelijks met zijn kudde optrekt en de lammetjes geboren heeft zien worden, is dat niet zo moeilijk. Hij kent alle bijzonderheden van zijn schapen. En dat betekent dat hij een zeer grote betrokkenheid en liefde voor het dier heeft. Maar ook toont het aan dat hij al lang bij ze is. Het noemen van de naam is een teken van een hechte band met het dier. En als dan de herder met zijn kudde zo over de vlakte uitwaaien, dan zie je het beeld van een herder voorop en een kudde die erachteraan komt. Het beeld laat twee dingen zien. Ten eerste, de schapen horen zijn stem en volgen hem, want een vreemde zouden ze echt niet achterna lopen. En ten tweede, de herder die voorop gaat, weet dat zijn schapen hem volgen. Het beeld laat zien dat schapen en herder bij elkaar horen. Het blindelings volgen van de schapen geeft aan dat er een vertrouwensband is met de herder. Schapen hebben er vertrouwen in dat de herder hen leidt naar grazige weiden, naar koele, heldere wateren. Zorgzaam leiderschap bewijst zich in de reactie die het optreden van de herder bij de schapen teweegbrengt. Zij luisteren naar zijn stem en ze laten zich door hem leiden. Ezechiël, die het kras kan zeggen, zoals ook al meerdere profeten, Jeremia en Jesaja bijvoorbeeld ook, laat ons een heel ander beeld van de herder zien. En dat staat in schril contrast met het zo even geschetste beeld. Het recht van de herder is dat hij mag leven van de kudde. Dat mag. Daar is niks op tegen. Zijn plicht is de verzorging. De herders die de Heere bij monden van Ezechiël hier aanspreekt, zorgen alleen voor zichzelf. Ze drinken van de melk, de drank, gebruiken de wol voor kledij, en ze slachten de vette dieren, het voedsel. Maar hun eigenlijke taak nemen ze niet waar. Het zorgen voor de zwakken, zieken, gewonden, afgedwaalde schapen. En dit is een schromelijke tekortkoming. En Ezechiël gaat er behoorlijk tegen tekeer, omdat de goede God hem dat ingeeft. Hierdoor geraken de schapen en de geiten aan het dwalen. En worden zij een gemakkelijke prooi voor de wilde dieren, zodat ze alle kanten op verstrooid worden. Terwijl de herder er is voor de schapen en de leiders voor hun volk, denken zij dat de schapen er zijn voor de herders. En dat dit volk alleen bestaat om door hun leiders te worden geëxploiteerd en uitgezogen. Zij nemen van de kudde, maar zorgen er niet voor dat deze krijgt wat ze nodig hebben. Grazige weiden, fris water en een beschut onderkomen. Het verwijt dat God hen maakt is dat, terwijl zij een voordeel zoeken bij de kudde, zij een plicht verzaken tegenover de schapen die zij moeten beschermen en verzorgen. Ze hebben geen hart voor de dieren, maar exploiteren deze op een harde en een wrede manier. De herders staan schuldig tegenover de kudde, maar nog meer tegenover God. Want het is zijn volk dat zij aan het verderf overgeven. Ook de herders zijn van God. Ze zijn door hem aangesteld. En daarom roept God deze ontrouwe herders ter verantwoording en zet hen af. Dat betekent redding voor de schapen, die van hun slechte verzorgers verlost zijn. Is de profetie van Ezechiël in vervulling gegaan? Staat de redder van Gods volk in de persoon van Jezus Christus hier voor ons? Ik denk het wel. God wordt vaak gezien als de herder. En het signalement wat Jezus van de goede herder geeft, past verrassend goed bij hem. Uit de geschiedenis van de blindgeborene blijkt het goede leiderschap van Jezus. Jezus had hem immers opgezocht toen hij uit de synagoge gezet werd. Jezus had tijd voor hem gemaakt. Jezus had hem niet in de steek gelaten. Jezus laat ons zien wat zorgzaam leiderschap is. Hier wordt duidelijk hoe Jezus tegen de leiding van de fariseeën en schriftgeleerden aankijkt. Zij verwaarloosden hun taak. En gooiden de man die door Jezus genezen was de synagoge uit. Toegegeven. Leiding geven onder de Romeinse overheersing was geen eenvoudige zaak. Laat dat duidelijk zijn. Maar zij verstrooiden wat Jezus kwam vergaderen. De schapen waren immers niet van henzelf, maar van een ander. Zij stellen zich op als huurling, die als de wolf in aantocht is, vlucht. De wolf. Een roofdier, een tegenspeler van de herder. De wolf veroorzaakt paniek en chaos, terwijl de herder samenbindt. En nu de wolf ten tonele is, wordt de erkenning van het herderschap een zaak van leven en dood. Het is een keiharde werkelijkheid, dit leven. En het gaat om het behoud of verderf. De wolf, hij wordt gevreesd, omdat hij optreedt zonder het eigene te erkennen. En daarom zegt Jezus, ik ken de mijne, namelijk mijn schapen, en mijn schapen kennen mij ook. Dat is wederkerig. Hij kent u. Kent u hem ook? Gemeente, in het verhaal van vanmorgen spreekt Jezus ons allemaal aan. Of je nu gemeentelid, ouderling of diaken, voorganger of onderwijzer, kamerlid of fractievoorzitter, premier of minister bent. Iedereen spreekt hij aan. In het dagelijks leven herkennen we ons in de stem, dat wil zeggen in de woorden van de leider, van een groepering die tot ons spreekt. Zien wij aan het gedrag van de leden of de leider goed is? De vraag is of de leider het juiste spoor volgt en geen valse leider is. Zijn onze leidslieden wel altijd de juiste, eerlijke, betrouwbare leiders? Zijn het geen wolven in schaapsklederen? Voelen wij ons geleid door hen of misleid? Als ik voor mezelf spreek, en dat doe ik dan maar even, vind ik wel zo veilig, zet de tv maar aan, sla de krant maar open. Niet dat ik ze allemaal over één kam scheer, maar ik houd mijn hart vaak, ja heel vaak vast, over het leiderschap van mensen die onder meer ook erg charismatisch kunnen zijn. Ik houd mij vast, mijn hart vast bedoel ik, voor veel leiders. Ook in onze tijd zijn er veel schijnmessiassen, goeroes en leiders van geestelijke stromingen, die innerlijke vrede en rust beloven. Ze krijgen aanhang, maar meestal is dat van korte duur. Uiteindelijk herkennen de schapen de stem van hun herder niet en keren ze terug, vaak berooid en beroofd. Ze waren ten prooi gevallen aan, zoals het Jezus het noemde, bandieten en rovers. In Jezus' dagen leerden en leidden de schriftgeleerden het Joodse volk. Dat ging niet zonder pijn, daar heb ik best oog voor. Ook zij zijn mensen van vlees en bloed, dus niet onfeilbaar. En wie weet hoe ze zich innerlijk tot zijn woorden aangetrokken hebben gevoeld. Ja, wat zou mijn collega zeggen, weet je wel. Ook de voorgangers in onze kerken geven leiding. Ook zij hebben een ongelooflijke grote verantwoordelijkheid in het leiden van hun gemeente. Hun boodschap geeft richting aan de kudde die zij voorgaan op de weg naar die grote kudde. Die wij de kudde, de gemeente van Jezus Christus mogen noemen. De schare die hopelijk niemand kan tellen. ook dat lijden gaat niet zonder pijn. Ook zij zijn niet onfeilbaar en hebben de leiding van God nodig. Maar er zijn leiders die het wel heel erg bont maken en halsstarrig en hardhorend zijn. Ondanks de kritiek blijven ze doorgaan de gemeente verkeerde dingen in te fluisteren. Jezus vertelt ons en laat ons zien wat de goede herder doet. Hij bekommert zich om de schapen. Hij ziet naar ze om. Hij geneest ze van hun lichamelijke pijn. En als ze geestelijk in de knel komen te zitten, de kerk uitgeknikkerd worden, komt hij ze erop zoeken. En helpt ze geestelijk er weer bovenop. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. En ik ben met de knipoog naar... Maar hoe heet u, zei Mozes tegen God bij de braamstruik. Ik ben die ik ben, zei God. Ik ben de goede herder. Ook in onze tijd. Goede herders, goede, dappere, moedige voorgangers zijn te herkennen aan de boodschap die ze brengen en daarna leven. Nu wil ik niet zeggen dat ik een dappere en moedige strijder ben, maar afgelopen week werd ik nog door mijn eigen rector op school op het matje geroepen. Omdat ik in mijn uitleg in de les te ver zou zijn gegaan. Docent zijn op een school is een spannend werk. Je laveert op het scherp van de snede. Het heeft iets spannends. Ik vind het ook uitdagend, dat is zonder meer waar. Dus, ik zal nog wel eens vaker op het matje moeten komen. Goede leiders, goede predikers zijn zij die trouw blijven aan de boodschap van God. Die zich gehouden weten aan zijn woord, het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Zijn weggaan, een goede herder proberen te zijn. In zijn geest de schapen veilig laten grazen. En veilig naar de schaapskooi brengen. Zijn voorbeeld volgen. Nee, dat is niet gemakkelijk, dat is zeker. Zeker niet in onze geseculariseerde wereld waarin tal van veranderingen plaatsvinden. Het feit dat de kerken leeglopen, roepen menig voorganger op, doe ik het nog wel goed? Is mijn boodschap die ik breng nog wel goed? En zelfkritiek is niet van de lucht. Sommigen wanhopen echt. Voelen sommigen zich als Elia. Alleen ik ben nog overgebleven, was zijn klacht naar God toe. Gelukkig bleef het niet bij die klacht, want God stelde hem gerust, Elia. Met jou zijn er nog 3000. En dat mag Elia ten troost zijn, maar ook ons. Er zijn veel mensen die in hun hart een diepe liefde koesteren voor Jezus. Die gebukt gaan onder datgene wat er in kerken gebeurt. En ze zijn op zoek. Ook zij weten dat God in het verborgene werkt. Ik sta niet toe, zegt God bij monden van Jesaja, dat mijn woord ledig tot mij terugkeert. Het woord moet en zal vrucht afwerpen. Tegenwoordig zijn er veel christenen die zondags gaan shoppen. En daar bedoel ik mee dat ze naar een andere kerk toe gaan dan waartoe zij normaliter behoren. Waarom doen ze dat? Is die andere kerk gezelliger? Vinden zij een betere aansluiting bij die kerk? Wat zoeken zij? Wat ze niet in hun eigen kerk vinden? Zijn ze op zoek naar een herder waarvan hen de stem, de boodschap meer aantrekt, meer aanspreekt? Zijn ze op zoek naar misschien wel de herder die ze thuis wil brengen naar die veilige schaapskooi, het koninkrijk van God? Is het de kracht van het woord die mensen in beweging zet? Is het de geest die zich niet laat binden aan één plaats, maar waait waarheen hij wil? Ik denk het. Mensen gaan gedreven door de geest op zoek naar die herders die het woord, het evangelie van Jezus verkondigen. En zij zullen, zo zegt Jezus, naar mijn stem horen. En het zal één grote kudde en het zal één herder worden, één goede herder. Veel, helaas, veel figuren dienen zich aan. Die beweren dat zij ons naar de ware vrede, naar de ware God kunnen brengen, bij het ware geloof. We doen er denk ik goed aan ons maar niet door al die stemmen mee te laten trekken, mee te laten nemen. Er is maar één goede herder. En dat is Jezus Christus. Amen. Thank you. Beden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal ook een moment van stilte zijn voor uw persoonlijke dank of beden. En we sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van onze Vader. In het bijzonder willen wij gedenken onze broeder Oosterhof. Bij hem is een zeer ernstige ziekte geconstateerd. We willen hem ook bij God aanbevelen. Laat ons bidden. Hemelse Majesteit, onze God en Vader, dank u wel voor het woord ons gegeven. Dank u voor de bezielende woorden van Jezus Christus. Ik ben de goede herder, de afspiegeling van u. Jezus liet ons zien wie u werkelijk bent, Vader. Een liefdevolle Vader die ons zo, o zo lief heeft, dat u uw eigen Zoon naar de wereld stuurt om ons te redden. Welke vader doet dat nu? U, onze God, onze Heer, onze Vader, u deed het. En we zijn u zo dankbaar voor die liefdedaad van u. Vader, wil dat dat beeld, het goede voorbeeld van Jezus Christus, wil dat we dat volgen. Zowel in de gemeente als ook daarbuiten in ons dagelijks leven. Juist in het dagelijks leven, o God, waar de gehele wereld ons omsluit, kunnen we laten zien wat het ons waard is om bij de kudde van u, de kudde van de goede herder, te behoren. De verantwoordelijkheid die we dragen voor onze medemens, onze naaste, die we moeten liefhebben als onszelf. En dat gaat niet zonder pijn, o Heer. We zijn feilbare mensen. Het levert ons het dagelijkse gevecht van wikken en wegen op. Heer onze God, wil ons ondersteunen bij het nemen van beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben, naarmate de verantwoordelijkheid toeneemt. Wilt u onze leidsman zijn, o God? Heere, wij bidden u voor uw wereldwijde kerk, uw gemeente, overal op deze aarde. Wil haar eenheid bewaren en wil hen die die eenheid verlaten hebben, Heere, terugbrengen. Terugbrengen naar de veilige schaapskooi. Wij bidden u voor hen die om geloof worden vervolgd, verdrukt of gemarteld. Heere, geef uitkomst. En geef een uitzicht op betere tijden. Heer, wij bidden u voor al die mensen die zo hopeloos ontspoord zijn en hun leven niet meer op eigen kracht op de rails krijgen. Geef ons zicht, Heer, op deze mensen, opdat wij ze helpen. Wij bidden u voor de mensen die door deze wereld worden verleid tot het gebruik van verslavende middelen. En daarvan nu afhankelijk zijn. Heer onze God, breng een inkeer in hun lot. Wij bidden u voor de mensen die honger lijden. Die voor hun dagelijkse brood afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van de rijken uit andere verre landen. Van ons, want wij zijn die rijken, o God. Wij bidden u voor heel de wereld. Met mensen die naar geluk zoeken. Help hen het ware geluk te vinden in de persoon van Jezus Christus, onze Heer. Heere, wij bidden u voor ons land en onze overheid. Wilt u de regering wijsheid schenken, ook in deze economische crisis. En wil dat zij rekening houdt met iedereen in ons land, voor arm en rijk. Voor bruin en blank, voor buitenlander, Nederlander, voor voor allochtoon en autochtoon, voor de zieken en de gezonden, voor de werklozen en de werkenden, voor de gelovigen en ongelovigen, voor christenen en andere religies. Vader, laat het een regering zijn die ontzag heeft voor uw richtlijnen, opgenomen in uw woord. Die wijsheid schenken aan hen die beleid en uitvoer moeten brengen, waar ze moeite mee hebben, wat moeite kost. Die dat tegen hun geweten indruist, o God. Ondersteun hen met uw Heilige Geest. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden, in plaatsvervangend voor hen, die daartoe door ziekte of om andere redenen niet in staat zijn. Wil hen die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Heere, wij zijn kinderen van u, zonen en dochters. Heere, we zijn door Jezus Christus verlost en gerechtvaardigd en daardoor erfgenamen van u. En mag genezing onze erfenis zijn. Jezus, uw striemen bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis. Dat geloven wij, dat belijden wij. Heere God, wij danken u voor het wonder van de genezing. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen? Heere, u kent ze. Wees hen een steun en toeverlaat. En persoonlijk wil ik u danken, o God, dat u mij op handen draagt. Dank u wel. Wilt u nabij schenken aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben en leven in de angst van de nabije dood. Geef hen verlichting, Heer, en omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. Heere God, we willen u voor een bijzondere zieke bidden in ons midden, onze broeder Oosterhof. Hij is ernstig ziek, Heer God. U kent zijn omstandigheid. U weet wat zijn ziekte is. Heer, wij vragen u om genezing voor deze broeder. En laat hij in zijn ziekte sterk zijn, krachtig zijn, getuigend van u, proclamerend uw woord tot genezing. Want gij wil de ziekte niet, Heer. U bent de heelmeester, o God. U. Breng deze broeder weer terug in ons midden, gezond en wel. Ondersteun hem, ook in het geloofsleven. Wij danken u voor hen die genezing hebben ontvangen, o God. En herstellende zijn. Mogen zij verder aansterken om in deze wereld dienstbaar te kunnen zijn. Heer, wil allen bemoedigen die u om wat voor redenen ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid. Heer, wees ons nabij. En ontferm u over ons allen. Dat u onze persoonlijke dank en of nood, alsmede ons verborgen verdriet en zorgen, die we alleen aan u durven toe te vertrouwen, in een moment van stilte horen. Heere God, hoorder van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zij. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Gemeente, gaat u staan en laten we ons geloof belijden uitbundig, toch? En daarna is de collecte en daarna zingen we ons lied. Ja? Mag ik u verzoeken op te staan? Zingen we ons slotlied. Gezang 20, de versen 1, 4 en 7. Wees mij nabij, o God, woordelijk nabij. Als ik af en toe uw stem maar hoor, uw adem maar voel. Af en toe een blijk van uw aandacht. Wilt gij u in zwijgen, hoe stil wordt het dan? Dodelijk stil. Een stilte. Een kilt die ik niet verdraag. Lieve mensen, viert de zondag verder. Gaat heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.